Ik las van de week een uitspraak van moeder Teresa. En zij schreef, of zij, ik las het als geschreven tekst in ieder geval. Ze zei, ik ben een klein potlood in de hand van de schrijvende God die zijn liefdesbrief naar de wereld stuurt. En ik zat er even over te mijmeren over die uitspraak. Een klein potlood in de hand van de schrijvende God die zijn liefdesbrief naar de wereld stuurt. En het is een prachtige uitspraak met veel inhoud. God zendt een liefdesbrief naar de wereld. God zegt, ik hou van jou. En dat zegt hij tegen jou en tegen mij. En dat is goed nieuws. Hij zegt dat tegen de kerk, maar hij zegt dat ook tegen de ongelovige mensen om ons heen. Ik hou van jou. Hij schrijft een liefdesbrief naar de wereld. En God wil ons gebruiken om zijn liefde over te brengen. Wij zijn het kleine potlood in de hand van de Heer. De hand van de schrijvende God. En in deze uitspraak, deze vind ik prachtige uitspraak, zit eigenlijk het doel van ons leven verpakt. Misschien niet heel concreet. Er staat niet bij op welke wijze jij of ik specifiek door God gebruikt kunnen worden als instrument in zijn hand en als instrument van zijn liefde. Maar het is echt Gods bedoeling dat wij mensen om ons heen lief hebben. We hebben het al gehoord in die prachtige tekst die jij voorlas uit Efeze 5. Ik heb een paar uitspraken van de Heer Jezus op een rijtje gezet die hierover gaan. En de meeste van ons kennen deze teksten. Matthäus 5 vers 44 zegt Jezus, ik zeg jullie, heb je vijanden lief en bid voor wie jullie vervolgen. Ik lees ze even op hoog tempo, maar ook dit zijn allemaal teksten om over na te denken. Matthäus 19 vers 19, toon eerbied voor uw vader en moeder en ook, heb uw naaste lief als uzelf. Matthäus 22 werd aan Jezus gevraagd, meester wat is het grootste gebod in de wet? En Jezus antwoordde, heb de Heer uw God lief met heel uw hart, heel uw ziel en heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. En het tweede is daaraan gelijk. Heb uw naaste lief als uzelf. Dan uit het evangelie van Johannes zegt Jezus, ik geef jullie een nieuw gebod. Heb elkaar lief, zoals ik jullie heb lief gehad. Zo moeten jullie elkaar lief hebben. En even verderop, Johannes 15... Vers 17, dit draag ik jullie op, heb elkaar lief. Er is geen twijfel over. Jezus wil dat we elkaar lief hebben als leerlingen van hem, maar ook dat we onze vijanden lief hebben, dat we de mensen om ons heen lief hebben, die overigens zeker niet allemaal vijanden zijn, mag ik hopen. Liefde kent vele verschijningsvormen. Liefde kan heel praktisch zijn, kan praktische hulp betekenen, een klusje doen. Liefde kan ook aandacht zijn, even tijd nemen voor de ander, even luisteren of samen iets ondernemen. Liefde kan ook zijn iets uitspreken, ik hou van jou, bemoedigende woorden uitspreken of vergeving vragen. Het zijn allemaal uitingen van liefde. Liefde kan ook verpakt zijn in een cadeautje of in een verrassing. Liefde kan lichamelijk geuit worden door een knuffel of een handdruk of een high five of een kus, et cetera. Liefde kan zijn dat je ervoor kiest om dingen te laten lopen, om de onderste weg te gaan, om niet overal een conflict van te maken, om niet op je strepen te staan, maar te kijken wat heeft die ander nodig. Liefde is de zuurstof die we allemaal nodig hebben. Dat is een mooie zin. Liefde is de zuurstof die we allemaal nodig hebben. Geloof je dat? Is er iemand die geen liefde nodig heeft? Liefde is wat we diep van binnen nodig hebben. En de wetenschap geliefd te zijn geeft vreugde en zekerheid in je leven. En als mensen lange tijd geen zuurstof krijgen, dan ontstaan er beschadigingen. Als je geen liefde ontvangt gedurende lange tijd, ontstaan er beschadigingen in je ziel. Ik wil vandaag lezen uit de brief van Paulus aan de gelovigen te Rome. En ik wil lezen hoofdstuk 12, een paar verzen uit hoofdstuk 12. En die brief van Paulus aan de Romeinen, is een, ja, alle brieven van Paulus zijn interessant, maar dit is ook een interessante brief. Veel brieven van Paulus hebben een soort opbouw. De eerste hoofdstukken zijn een soort theologisch concept wat hij neerzet. En het einde van de brief is een soort praktische uitwerking, een consequentie van dat theologische concept. En dat is in de brief aan de gelovigen in Rome niet anders. Het is eerst heel theologisch, zou je kunnen zeggen. En het wordt heel praktisch. En hoofdstuk 12 is het kantelpunt in deze brief. De eerste 11 hoofdstukken gaan over geloofszaken. Gaan over hoe we gered kunnen worden, hoe we een kind van God kunnen worden. Gaan over het feit dat we allemaal Jezus nodig hebben. Gaan over het overwinnen van zonde. Gaan over het wandelen in de geest. Gaan over geloofszaken. Over dat Jood en Griek allebei Jezus nodig hebben. Het is een theoretisch, theologisch concept. En in hoofdstuk 12 wordt het ineens heel praktisch. En confronterend. Het wordt ineens heel praktisch, want dan ineens landt het in ons leven. Hoofdstuk 12 gaat over het dienen van God. En Paulus benadrukt daar ons partnerschap met God. Onze deelname, onze bijdrage aan Gods plan. We mogen wat doen. En wat we doen, vanaf hoofdstuk 12 beschreven, komt voort uit wie we zijn. Hoofdstuk 1 tot en met 11. We zijn geliefde kinderen van God, die hem Abba, Vader noemen, staat er in hoofdstuk 8. Nou, Romeinen 12, daar komt ie. Paar versjes maar. Broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid, vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen. Want dat is de ware eredienst voor u. U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen. Om zo te ontdekken wat God van u wil en wat goed, volmaakt en hem welgevallig is. Nou, tot zover. En deze twee versen van hoofdstuk 12 werkt Paulus verder uit in de verdere versen van de brief. Het wordt nog veel praktischer. We blijven even hier steken. Deze versen gaan over het ontdekken wat Gods wil is voor jouw leven. Om zo te ontdekken wat God van u wil en wat goed, volmaakt en hem welgevallig is, hebben we net gelezen. En wat God van ons wil, heeft altijd twee dimensies, twee lagen. Er is een universele kant, die geldt voor iedereen. En is ook altijd wat abstracter. God wil dat ons karakter ontwikkelt. God wil dat we lief hebben, dat we overwinningen halen op zonde in ons leven, et cetera. Die gelden altijd voor ons allemaal. Maar er is ook iets heel specifieks wat landt bij jou, iets individueels. Wat jij mag doen, waarin jij mag veranderen. Iets wat voor jou bedoeld is. Heel concreet. En heel duidelijk afgekaderd. En het leuke is, God weet wie je bent. Je bent zijn kind. Hij heeft je gemaakt zoals je bent. En hij weet wat er bij jou past. Vandaag, op dit moment in je leven. In deze fase van jouw ontwikkeling. Het kan best zijn dat hij over 10 jaar iets anders voor je heeft klaar liggen. Maar vandaag heeft hij ook wat voor je klaar liggen. Of je nou 10, 50 of 70 jaar oud bent. Ik weet niet waarom ik deze gebaren maak. 70. Nee, het klopt niet. Maar hoe oud je ook bent, God heeft iets voor je klaar liggen. Geloof je dat? Je bent nooit te oud en nooit te jong. God wil dat je op dit moment in zijn dienst en als een kind van hem leeft. God wil dat je groeit, dat je verandert naar zijn beeld. Karaktergroei in Gods koninkrijk heeft altijd te maken met liefhebben, met dienstbaarheid. heeft altijd te maken met anderen. Heeft altijd te maken met het weggeven van jezelf. En de eerste stap die we mogen zetten, de eerste stap die ons helpt om Gods wil voor ons leven te ontdekken, staat in vers 1. Om uw lichamen aan God toe te wijden, aan God te wijden als een levend offer. Dat klinkt een beetje raar. Tenminste, bij offer en een levend offer. Ik weet niet precies wat voor voorstelling jij daarbij hebt. Ik vind het een beetje raar klinken. Maar Paulus geeft hiermee aan dat ons geloof niet alleen iets is van de binnenkant, iets wat in ons denken zit. Maar ons geloof is ook iets van ons lichaam. Is ook iets van wat we doen. Verandering van denken komt ook tot uitdrukking in wat we doen. Aan de buitenkant, wat we met ons lichaam doen. Verandering van denken en verandering van doen gaan hand in hand. Als ze niet hand in hand gaan, is er iets heel erg raars aan de hand. Dan kun je je afvragen of je denken wel veranderd is. Als iemand alleen maar praat over liefde, maar nooit iets doet waaruit blijkt, waar iets van liefde blijkt, wat denk je dan? Praatjes vullen geen gaatjes. Iedere geloofwaardigheid ontbreekt. Toch? Nou, onthoud. Groei in Gods Koninkrijk heeft altijd te maken met liefhebben, met dienstbaarheid, met anderen en met het weggeven van jezelf. Groei wordt zichtbaar in relaties. Altijd. De eerste stap tot groei in jou en mijn leven is: wijd je lichaam aan God toe als een levend offer. Doe iets. En als je wat doet, heeft het altijd te maken met dienstbaarheid aan de ander. Dus je doet iets met de ander op je netvlies. Mijn kinderen hebben dat begrepen. Gisteren was mijn vaderdag. Ik weet niet wanneer jullie vaderdag was. Gisteren was die van mij. De officiële vaderdag was 14 juni of zo, of iets in die buurt. En ze vroegen mij weer: papa, wat wil je hebben? Sokken. Ik weet het nooit wat ik moet vragen aan mijn kinderen. En zij worden ook helemaal nooit blij van mijn antwoorden. Alweer sokken, die wil ik jou helemaal niet geven. Het werkt niet bij ons. Toen hadden ze wat bedacht. Want bij mijn vader was er een boom omgewaaid. Niet zomaar een boom, maar zo'n boom. Een boom omgewaaid en die lag in stukken gezaagd in de tuin gestapeld. En die mocht is geschonken door mijn vader aan mij en ik moest naar mijn tuin toe. En toen zeiden ze van: nou, weet je wat we doen? Je krijgt geen sokken dit jaar. Maar wij komen jou een dag helpen met het verhuizen van die boom van de tuin van mijn vader naar jouw houtopslag. En zo, ik ben er nog moe van hun hulp overigens, maar dat terzijde. Maar het is een geweldig gebaar, want ze hebben zich ingeleefd in wat voor mij belangrijk is. En ze hebben zich ingeleefd waar ze mij mee kunnen dienen. Ze hebben zich ingeleefd waar ik blij van word. En ik word inderdaad, en mijn vader is ook nog blij geworden. Ja. Dus ze hebben gedacht, ze hebben mij in ogen genomen en ze hebben gedacht: waar wordt hij blij van? Hij wordt niet blij van die sokken, maar wordt wel blij van als we iets voor hem doen. En dat hebben jullie gedaan. En ik heb mogen helpen en ik heb nu een beetje pijn in mijn rug en spierpijn. Maar het was geweldig. En er staan nu 4 groepen hout klaar bij ons in de tuin. En we hebben een goede dag gehad. Dienstbaarheid heeft te maken met je inleven in de ander. Dienstbaarheid heeft te maken met de ander op je netvlies hebben. En word niet aan deze wereld gelijkvormig, zegt Paulus. Maar word innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid. En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar wordt innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid. Onze wereld, de wereld om ons heen, draait om eigen plezier. Draait om wat goed is voor mij. De wereld om ons heen is vol van het voor wat, hoort wat denken. En we zijn er zo aan gewend geraakt dat we het soms nauwelijks doorhebben. In de wereld waarin we leven wordt de waardering die we van anderen ontvangen vaak afgemeten aan onze prestaties. Populaire mensen, gewaardeerde mensen hebben vaak wat te bieden. Ze zijn getalenteerd, slim, knap of bevinden zich misschien op een belangrijke plaats in de maatschappij. Maar waardering is erg gekoppeld aan wat we kunnen en aan onze prestaties. Dat is de wereld om ons heen. Dat is niet Gods koninkrijk. Heel belangrijk dat je dat ontvangt. Dat is niet Gods koninkrijk. In Gods koninkrijk ben je geliefd, gewaardeerd, nog voordat je wat gedaan hebt. Groot verschil. Je bent geliefd en gewaardeerd. Gewoon omdat God je gemaakt heeft. Naar zijn beeld en gelijkenis. Je bent geliefd en gewaardeerd om wie je bent. Je bent waardevol en dat hoef je niet te bewijzen. Heel moeilijk te ontvangen voor ons. Omdat we in een wereld leven waar het wel zo is. Maar je bent waardevol en dat hoef je niet te bewijzen. Ja, en ook je buurman is waardevol. Ja, maar mijn buurman, die ken jij niet. Mijn buurman is soms, oh als die, mijn fictieve buurman is soms lomp tegen zijn vrouw. Hij slaat zijn kinderen soms. Hij drinkt soms te veel. En hij vertelt schuine moppen. En God houdt van hem. En God houdt van hem. En hij is waardevol. Kun je dat ontvangen? Kun je dat ontvangen? Hij is waardevol. Het is Gods koninkrijk. Hij is misschien beschadigd. En hij moet zijn kinderen niet slaan. En hij moet niet lomp zijn tegen zijn vrouw. Maar hij is waardevol. En hij verdient het om zuurstof te ontvangen. Hij verdient het om liefde te ontvangen. Want liefde, zuurstof, is een geneesmiddel. En mensen om ons heen verdienen dat geneesmiddel. Want ze zijn waardevol. God heeft ze geschapen. En God wil dat ze leven in gezondheid en in vrijheid. Wil die ook voor jou en voor mij. Ieder mens heeft zuurstof nodig. Ook jouw buurman, ook mijn fictieve buurman. En misschien heeft je buurman een ernstig zuurstoftekort. En is die beschadigd? Misschien is zijn gedrag. Misschien is zijn gedrag het gevolg van een gebrek aan liefde. Het zou kunnen. Het is heel waarschijnlijk. Misschien, nou ja, vul het maar in. Wie weet wat hij heeft meegemaakt in zijn leven. Misschien heeft hij nooit liefde gekend. Misschien wordt hij gekleineerd op zijn werk. Etcetera, etcetera. Word niet aan deze wereld gelijkvormig, zegt Paulus. Paulus zegt, leef volgens de principes van Gods koninkrijk. En in Gods koninkrijk is alles omgekeerd, zoals we net gezien hebben. Schrijf deze man niet af. Maar hou van hem. Maar Jezus zegt het als volgt in Matteüs 20, bekende tekst. Wie van jullie de belangrijkste wil zijn, zegt hij tegen zijn leerlingen, zal de ander moeten dienen. En wie van jullie de eerste wil zijn, zal jullie dienaar moeten zijn. Zoals de mensenzoon niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losgeld voor velen. Jezus roept zijn leerlingen op, heel interessant, tot dienstbaarheid. Als je de belangrijkste wil zijn, zul je moeten dienen, zegt de Heer Jezus. En wij kunnen ook als gelovigen door het leven gaan en het gedrag van anderen veroordelen. Buurman, je moet niet te veel drinken en je vrouw slaan, of je weet ik veel wat je allemaal doet. We kunnen veroordelen door het leven gaan. Dat is niet onze opdracht. Het is niet onze opdracht als gelovigen. We zijn er niet om anderen op hun fouten te wijzen. Want als we dat doen, dan leven we volgens de standaard van deze wereld waarin waardering verdiend moet worden. Paulus roept ons op om te veranderen naar Gods maatstaven. Om te gaan leven volgens zijn manier van denken. Met het belang van de ander voor ogen. En moeder Teresa heeft het begrepen. God roept ons op om een klein potlood te zijn in de hand van de schrijvende God die zijn liefdesbrief naar deze wereld stuurt. En in dit proces van deelnemen, in dit proces van doen en van dienstbaarheid, leren wij Gods specifieke wil kennen voor ons leven. Om zo te ontdekken, zegt Paulus, wat God van u wil en wat goed, volmaakt en hem welgevallig is. Gods wil voor ons leven wordt duidelijk als we onze handen uit de mouwen steken. Gods wil voor ons leven wordt duidelijk als we onze handen... Niet als we gaan zitten wachten, van hier wilt u onze wil duidelijk maken. Begin met te dienen. Er zijn altijd mensen om je heen voor wie je iets mag betekenen. En God gaat spreken. God nodigt je uit om actief deel te nemen. En iedereen kan deelnemen. Iedereen kan iets van zichzelf weggeven. En als je Romeinen 12 verder leest en ik daag je uit om dat te doen thuis, zie je hoe Paulus dat heel praktisch maakt. Mooie praatjes maken geen indruk. Liefdevolle praktijk maakt wel indruk. En Paulus moedigt ons uit ons leven in te zetten. We mogen wat gaan doen. Niet om iets te presteren, want we zijn geliefd, we zijn aanvaard. Dat legt hij allemaal uit in hoofdstuk 1 tot en met 11. We zijn niet volmaakt, maar we worden niet veroordeeld, hoofdstuk 8. We zijn onderweg en God vertrouwt ons toe om samen met hem iets te doen. Om in partnerschap met hem wat te doen. We zijn een klein potlood in de hand van de schrijvende God die zijn liefdesbrief stuurt naar deze wereld. Amen. Amen.